Je krijgt niet elke week de gelegenheid om te spreken over een tekst waarvan je bijna zeker weet dat 50% van je hoorders beledigd naar huis gaat. Al is het natuurlijk nog even de vraag welke van de 50% dat gaat worden. Maar we vallen blijkbaar hier midden in een betoog. Het begint met het woord evenzo. Dus we vallen blijkbaar midden in een betoog wat al een poosje langer gaande is. Dus even om het geheugen op te frissen. Waar zijn we ook alweer gebleven? Want we hebben hier de afgelopen weken natuurlijk over best wel wat onderwerpen gehad. Evenzo wat? Even zoals wat, zou ik dan willen weten. Even zoals christelijke burgers hun overheid moeten gehoorzamen, onderdanig moeten zijn, ook als die overheid corrupt is, zoals staat in hoofdstuk 2, vers 11 tot 17, waar Lucas een paar weken geleden over heeft gesproken. En even zoals werknemers, christelijke werknemers, hun bazen onderdanig moeten zijn, zoals staat in 2 vers 18, zelfs als dat slechte bazen zijn, waar ik een paar weken geleden over heb gesproken. Evenzo moeten vrouwen, christelijke vrouwen, hun man onderdanig zijn. Zelfs als die mannen ongelovig zijn. En het grappige is dat we met die eerste twee onderdanigheden, onderdanigheid aan de overheid en onderdanigheid aan je baas, dat we die heus niet zo makkelijk vinden, maar dat we daarbij lange na niet zoveel moeite mee hebben als met die laatste onderdanigheid. Vrouwen, wees uw man onderdanig. En ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je hier misschien voor de eerste keer bent. En dat je denkt, waar ben ik nou beland? Zijn jullie Amish of zo? Hallo, dit is de 21ste eeuw. Dit is de eeuw van hashtag MeToo, weet je wel. Van vrouwenemancipatie. Vrouwen wees uw man onderdanig. Er zijn er die voor minder gecanceld zijn dan voor dat. En ik geef direct toe, hè, deze tekst inderdaad raakt kant nog wal. Slaat helemaal nergens op. Tenzij je begrijpt hoe het huwelijk is bedoeld. Dus voordat we met elkaar in deze tekst duiken, wil ik eerst met jullie kijken naar wat zegt de Bijbel over hoe het huwelijk is bedoeld en hoe het huwelijk is ontworpen. En daarvoor gaan we bijvoorbeeld, je hoeft het niet op te zoeken, maar Petrus, collega-apostel Paulus, die heeft daarover geschreven in Efeze 5. En hij schrijft erover de bedoeling van het huwelijk. Waarom is het huwelijk? Wat is de bedoeling van het huwelijk? En hij zegt dat de bedoeling van het huwelijk is om elkaar te versieren. Ik zie hier daar wat verbaasde gezichten. Want de meeste mensen denken, versieren, dat doe je toch tot het moment dat je getrouwd bent. En daarna, als het jachtseizoen gesloten is, het hoge woord is eruit, dan stop je daar toch mee. Maar nee. Het huwelijk is om elkaar mooi te maken. Mooi te maken voor een ander huwelijk. Nou, nu is de verbazing helemaal compleet. Maar dit huwelijk, wat je als man en vrouw hier met elkaar hebt, is een voorbereiding op het ander huwelijk. Namelijk het huwelijk dat je eenmaal niet meer met elkaar getrouwd bent als man en vrouw, maar dat je samen als gelovige man en vrouw, als gemeente van Christus, als bruid wordt gegeven aan Christus. Dus de bedoeling van het huwelijk wat je hier op aarde met elkaar hebt, is om elkaar mooi te maken, elkaar uit te dossen voor die grote trouwdag. Dat is de bedoeling van het huwelijk. En het ontwerp van het huwelijk, daarover laat Paulus ons ook niet in het onzekere. Het ontwerp, het model, is Christus en de gemeente. Dat is het voorbeeld. En zoals de gemeente onderdanig is aan Christus, zo moet de vrouw onderdanig zijn aan haar man. En zoals Christus zijn leven heeft gegeven voor zijn bruid, voor de gemeente, zo moet de man bereid zijn om zijn leven te geven voor zijn bruid, voor zijn vrouw. Christus is het hoofd van de gemeente en Paulus zegt, de man is het hoofd van zijn vrouw. Je zou kunnen zeggen, Christus en de gemeente, dat is het origineel. En man en vrouw in huwelijk is het kopie. Nou, dat is dus wat Paulus zegt over het huwelijk in Efeze 5. Maar zelfs Paulus had dat niet van zichzelf. Zelfs Paulus was niet de eerste die erover sprak. Dit zat al in het oerontwerp van het huwelijk. In de allereerste bouwtekening, om het zo te zeggen. Toen God alleen nog maar Adam had gemaakt, toen keek hij naar Adam en toen dacht hij bij zichzelf, jongen, wat ziet die kerel er onbeholpen uit. Maar ik weet al wat hij nodig heeft. Ik ga een hulp maken die bij hem past. En in de HSV staat daar een hulp tegenover hem. Oftewel iemand die aan hem gewaagd is, maar die tegelijkertijd eigenschappen heeft die Adam niet had. Een hulp tegenover hem. En God maakte Eva. En hij maakte Eva niet uit Adams middenvoetsbeentje, laag bij de grond. Hij maakte Eva uit Adams rib, dicht bij zijn hart. Eva was dus niet het sloofje onder Adam, maar zijn hulp tegenover hem. En allebei waren ze geschapen naar Gods beeld. Allebei waren ze even belangrijk. En allebei waren ze verschillend. Adam had de eindverantwoording. Adam had de leiding. En Eva was een onmisbare hulp. En samen waren ze een dreamteam, om het zo te zeggen. Samen waren ze een dreamteam als ambassadeurs van God. Met andere woorden, onderdanigheid, hoe besmet en hoe besmeurd dat woord tegenwoordig ook klinkt, dat is dus niet het gevolg van de zondeval, maar is deel van het scheppingsontwerp. Onderdrukking, dat is het gevolg van de zondeval. Want door de zondeval, sinds de zondeval, zijn sommige mannen zich gaan gedragen als dictators, die geen tegenspraak dulden, waardoor hun vrouwen bang zijn voor hen en hun eigen mening niet durven te geven. Terwijl andere mannen juist geen enkele verantwoordelijkheid nemen, waardoor hun vrouwen dan maar opstaan, op hun mannen neerkijken en beslissingen nemen die hun man eigenlijk zou moeten nemen. En wat denk je, zijn dat waarheidsgetrouwe kopieën van het origineel? Nee, dat zijn geen kopieën, dat zijn karikaturen. Dat zijn karikaturen. Maar als we terug willen naar het origineel, mijn ervaring is dat veel preken en veel boeken die gaan over het huwelijk, met name gaan over die de man voornamelijk op wijst dat hij zijn vrouw moet liefhebben. En daar valt heel veel voor te zeggen. En dat gaan we ook zeker nog doen. Maar als we terug willen naar het origineel, als dit de bedoeling is, dan moeten we niet alleen mannen leren om hun vrouw lief te hebben, maar dan moeten we ook vrouwen leren om hun man onderdanig te zijn. En het gezag van hun man te erkennen. Zoals de gemeente het gezag van Christus erkent. Ik had op iets meer enthousiasme gehoopt. Maar zolang jullie niet met pek en veren klaarstaan, ben ik al lang blij. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat is een beetje het punt. Dus voordat we gaan eerst met elkaar kijken, wat zegt Petrus tegen de vrouwen? En mannen, probeer je in te houden en ga niet zo zitten vitten van, zie je wel, hoor je ook eens van een ander. Maar daarna gaan we met elkaar kijken, wat zegt Petrus tegen de mannen? Vers 1, evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. En in de MBV daar staat, erken het gezag van uw man. Voor de duidelijkheid en wellicht in overvloede, alleen het gezag van je eigen man. Dit is dus niet een oproep aan alle vrouwen om zich collectief aan alle mannen te onderwerpen, voor zover dat gevaar daadwerkelijk zou bestaan. Dit gaat niet over het bedrijfsleven, dit gaat niet over de politiek, dit gaat niet over het maatschappelijke leven in wat voor vorm dan ook, dit gaat over het huwelijk. En de verhouding in het huwelijk, niet meer en niet minder. Maar wat voor gezag, waar hebben we het dan over? Als we het hebben over het gezag van de man, wat voor gezag moet je dan precies erkennen? Hier volgt een definitie. Het gezag van de man is de opdracht en de verantwoordelijkheid om zijn gezin op een onbaatzuchtige en zelfopofferende en godvruchtige manier te leiden. Nogmaals voor degene die meeschrijven. Het gezag van de man is de opdracht en de verantwoordelijkheid om zijn gezin op een onbaatzuchtige, zelfopofferende en godvruchtige manier te leiden. En concreet betekent dat bijvoorbeeld dat op het moment dat je als man en vrouw voor een dilemma staat, dat er een beslissing genomen moet worden, dat er een knoop doorgehakt moet worden, dat uiteindelijk de man die knoop door moet hakken. Maar dat hij dat niet doet op basis van zijn eigen voorkeur, maar dat hij dat doet op basis van datgene waarvan hij zeker weet, waarvan hij door gebed tot overtuiging is gekomen, dat het beste is voor zijn vrouw in de eerste plaats, voor zijn kinderen in de tweede plaats en voor zichzelf pas in de laatste plaats. En dan gaat het dus niet over de kleur van de auto, dan gaat het dus niet over de vakantiebestemming, dan gaat het niet over wie de afstandsbediening vast mag houden of wie de laatste roze koek mag. Dan gaat het over zwaarwegende onderwerpen, waar je als man en vrouw vroeg of laat allemaal mee te maken krijgt. Dat is waar het over gaat. Dat is zelfopofferende, godvrezend leiderschap. En dus, vrouwen, het gezag erkennen, dat betekent dus eigenlijk je man de ruimte geven en hem aanmoedigen om die roeping daadwerkelijk te gaan uitvoeren. En daar hebben ze aanmoediging voor nodig, kan ik je vertellen. Je man de ruimte geven en aanmoedigen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Het is als het ware tegen je man zeggen, man, ik ben blij als jij het initiatief neemt in dit gezin. Ik ben blij als jij verantwoordelijkheid neemt en dingen oppakt en met liefde leiding geeft aan ons gezin. Ik vind het niet fijn als je passief bent en als ik er alleen voor moet zorgen dat dit gezin blijft draaien. En ik kan me voorstellen dat sommige van jullie vrouwen hier misschien zitten en dat je dat heel moeilijk vindt om dit te horen. Laat staan dat je het over je lippen kan krijgen. En dat je bij jezelf denkt, initiatief, verantwoordelijkheid, onbaatzuchtigheid. Ruben, dan ken je mijn man nog niet. En daarom wil ik nog heel even kijken naar wat Paulus zegt in Efeze 5 vers 22. Want Paulus die zegt, vrouwen wees aan uw eigen man onderdanig. Maar hij voegt er iets belangrijks aan toe. Hij zegt daarbij, zoals aan de Here. Van wie is uiteindelijk elk gezag? Van de Here. Van de Heer Jezus, om precies te zijn. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Overheden, machten, krachten, alle dingen boven de aarde, onder de aarde, in deze wereld, in de toekomende wereld. Alles is aan hem, aan de Heer Jezus onderworpen. En dat betekent dus dat elk gezag, waar dan ook, hier op aarde. Elk gezag, dat het nu is van de overheid, of van je baas, of van je man. Elk gezag is uiteindelijk niet meer dan gedelegeerd gezag. Is in bruiklijn gegeven. Nou stel je voor dat Jezus je man zou zijn. Zou je het dan ook moeilijk vinden om je aan zijn gezag te onderwerpen? Zou je het moeilijk vinden om dan onderdanig te zijn? Geen enkele gelovige vrouw zou dat kunnen weigeren, toch? Maar voegen ze daar dan direct aan toe? Ja, maar mijn man is niet Jezus. Dat snap ik, maar dit is denk ik het geheim. Dit is denk ik het geheim. Als je het moeilijk vindt om je te onderwerpen aan het gezag, om het gezag van je man te erkennen, omdat hij onbekwaam is of misschien zelfs ongelovig, dan zegt Jezus, doe het dan voor mij. Doe het dan omdat ik het van je vraag. Doe het dan omdat het uiteindelijk mijn gezag is. Wil je het voor mij doen? Oh ja, dus dat betekent dat ik zomaar alles moet laten gebeuren? Dat ik zomaar over me heen moet laten lopen? Of dat ik juist een eeuwigheid moet wachten tot er eindelijk een keer iets gebeurt? Nee. Dan heb je misschien iets gemist. Want waar was het huwelijk ook alweer voor bedoeld? Om elkaar mooi te maken. Dan denk je, wordt je man er mooier van als je hem de gelegenheid geeft om verkeerde patronen te ontwikkelen? Om je grenzen niet te respecteren? Om over je grenzen heen te gaan? Gaat je man meer of minder op de Heer Jezus lijken als je hem maar wat laat aanrotzooien? Minder toch? Minder. Onderdanig zijn betekent nooit je man de vrijheid en de gelegenheid geven om te zondigen. Het betekent juist je hart erop zetten om hem mooier te maken. Dus geef je man geen gelegenheid om te zondigen. Om zondige patronen te ontwikkelen. Daar help je hem niet mee. Vraag maar aan Ananias en Safira. Oh nee, dat kan niet meer. Maar dat was het probleem bij Ananias en Safira. Ananias, dat was wat misging. Safira die had Ananias de gelegenheid gegeven om zondige patronen te laten groeien. En dat was misschien al jaren geleden in hun huwelijk binnengeslopen. Ananias die nam het niet zo nauw met de waarheid. En Safira die volgde slaafs haar man. En toen de zonde bevrucht was en volgroeid was, toen baarde zij de dood op de meest letterlijke manier. Dus geef je man nooit de gelegenheid om te zondigen. Onderwerp je nooit aan de zonde van je man. Als hij je vraagt om met je mee te gaan in een bepaalde leugen. Als hij van je vraagt om iets te doen of iets met je te doen wat je niet oké vindt. Waarvan je weet dat het niet goed is. Als hij je vraagt om een handtekening te zetten onder een verkeerd ingevulde belastingaangifte. Dan zeg je niet, nou ja, jij bent het hoofd van het gezin en ik moet gewoon dom en gewillig doen wat je van me vraagt. Nee, weet je wat je dan zegt? Nee, ik vertik het. Ik wil je gehoorzamen, ik wil je volgen. Maar dit is niet goed. Ik volg je hierin niet. Ik wil je slechts volgen in die mate waarin jij ons gezin godvruchtig wil leiden. Dus erken het gezag van je man, maar wees gehoorzaam aan je Heer. Erken het gezag van je man, wees gehoorzaam aan je Heer. Het had met Ananias heel anders af kunnen lopen. Als Safira had gezegd, nee Ananias, je weet dat ik van je hou. Je weet dat ik je wil volgen, maar hierin volg ik je niet. En wees daarbij op je hoede voor minachting. Ik weet dat het soms verleidelijk is in een huwelijk, maar wees op je hoede voor minachting. Dat is het tegenovergestelde van onderdanigheid. Ik las een tijdje terug een artikel van John Gottman. John Gottman is een filosoof, of een psycholoog, voor zover ik weet, geen christen. Maar hij heeft 40 jaar lang onderzoek gedaan naar huwelijken en scheidingen. En hij heeft een boek geschreven wat heet The Four Horsemen, de vier ruiters, naar de ruiters uit Openbaring 6. De vier onheilsaankondigers. En hij geeft erin vier indicatoren dat een huwelijk op knappen staat. En één daarvan, één van die ruiters, is minachting. Je weet wel, met je ogen rollen. Zo van, oh, heb je hem weer. Altijd hetzelfde liedje. Ken je dat? En daarvan is het een hele kleine stap naar cynische kritiek. Dat is de tweede ruiter. Oh, zit je weer lekker op de bank? Goed bezig, man. Het is een kleine stap. Dat zijn twee dingen, cynische kritiek en minachting, die een bom onder je huwelijk leggen. Er zijn weinig dingen die zo vreten aan een huwelijk als dat. Aldus John Gottman. Als je dat bij jezelf bespeurt, dan is er werk aan de winkel. Oké, samenvattend. Het gezag van je man erkennen is dus niet zeggen dat hij belangrijker is dan jij. Is niet zeggen dat hij slimmer is dan jij. Is niet zeggen dat hij beter is dan jij. Is niet zeggen dat hij wat dan ook is dan jij. Het is simpelweg je man de gelegenheid geven en aanmoedigen om zijn van God gegeven roeping na te volgen. En die te kunnen uitvoeren. Oké. Maar als je goed kan tellen, heb ik nog maar twee van de ruiters genoemd, van John Gottman. Er zijn inderdaad nog twee. Het ene is negeren. Doen alsof de ander niet bestaat of niet belangrijk is. En de andere is defensief gedrag. En laten dat nou net dingen zijn die mannen nog wel, waar mannen zich nog wel eens schuldig aan maken. Negeren of defensief gedrag. Weet je wel, kritiek gelijk heel persoonlijk opvatten en gelijk terughappen en gelijk bijten. En daarom zegt Petrus in vers 7, mannen... Woon met begrip met haar samen. Begrijp je vrouw. En ik weet het, ik snap het. Van alle geboden die in de Bijbel staan, is dit misschien wel de minst haalbare. Want soms is het echt een volslagen mysterie voor je. Terwijl je echt zeker weet dat je gelijk hebt. Waar of niet? Als je gewoon de logica doorloopt, gewoon de stappen doorloopt, dan weet je gewoon dat je gewoon gelijk hebt. Waar of niet? Je hebt misschien, dat is volgens mij zo'n boek. Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Ken je dat boek? Maar jij hebt soms het gevoel dat je vrouw niet van een andere planeet, maar uit een totaal ander sterrenstelsel komt. Er zijn werelden in haar gedachtenleven. Er zijn in haar gevoelsleven dingen. Hoe lang je ook getrouwd bent, die een mysterie voor je zijn. Waarvan ze graag zou willen dat je ze zou ontdekken. Als je maar de moeite nam om er naar op zoek te gaan en er naar te vragen. Bestudeer jij je vrouw? Bestudeer haar. Ik studeer al 15 jaar jorindologie. En het ziet er niet naar uit dat ik binnenkort ga afstuderen. Maar ik leer nog elke week nieuwe dingen. En dat is heerlijk. Heb je enig idee wat er door je vrouw heen gaat? Heb je enig idee wat ze doormaakt? Heb je enig idee wat ze voelt? Vraag je het überhaupt wel eens? Weet je, leg die vermaledijde telefoon nou eens weg en vraag haar nou gewoon eens op de vrouw af. Kijk haar in de ogen en vraag haar, voel jij je begrepen? Voel je je gehoord? Voel je je geliefd? Durf je dat? En kijk dan niet weg, hè? Kijk niet weg als het antwoord pijnlijk is of confronterend. Probeer je niet te verdedigen, probeer haar te begrijpen. Ze heeft je analyse niet nodig. Ze wil je begrip, ze wil gehoord worden. Leef met begrip met haar samen. Ze wil je aandacht. Dus stap in je ruimteschip. En wees die astronaut die als klein kindje misschien, klein jochie misschien wilde zijn. Stap in je ruimteschip en vlieg naar het andere sterrenstelsel met alle gevaren van dien. Misschien kom je in een meteorenstorm terecht. Wie zal het zeggen? Maar het is het meer dan waard. En neem daarbij een voorbeeld aan Jezus, mannen. Hij is ons model. Hij is ons voorbeeld. De afstand die wij moeten afleggen als mannen naar het andere sterrenstelsel valt in het niet. Bij de afstand die Jezus heeft afgelegd. En de gevaren die hij heeft getrotseerd om zijn bruid te winnen. Om haar te leren kennen. Om haar te redden. Om te weten waar zij doorheen gaat. En hij heeft haar nooit gekleineerd. Hij heeft haar nooit genegeerd. Hij is nooit cynisch geweest. Hij heeft nooit gedraaid met zijn ogen. Zo van, oh, heb je haar weer. Nooit. Hij heeft haar nooit pijn gedaan. Hij heeft nooit geslagen. Hij heeft nooit zijn zin doorgedrukt. En zijn gezag gebruikt om zichzelf mee te plezieren. Hij heeft haar gediend. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om haar te dienen. En zijn leven te geven als losprijs. Neem een voorbeeld aan hem. Als iemand begripvol en voorzichtig met zijn bruid omgaat, is het de Heer Jezus. En laat het nou precies hij zijn die jou als voorbeeld wordt gesteld. Neem een voorbeeld aan hem. En leef met begrip. Met jouw bruid. En als het aankomt op besluitvorming. Weet je, bij ons thuis heb ik de broek aan. Maar ik moet er wel bij zeggen dat Jorinde degene is die mijn broeken klaarlegt. En ik ben vanmorgen nog teruggestuurd zelfs. Als het aankomt op besluitvorming, ja, dan ligt de verantwoordelijkheid bij mij. Als man, als hoofd van het gezin. Als er echt een besluit genomen moet worden, en we kunnen niet verder en we staan tegenover, dan ben ik uiteindelijk degene die het besluit moet nemen. Maar man, neem geen besluit voordat je zeker weet dat je vrouw begrepen hebt. Voordat je haar gehoord hebt. En voordat je haar mening en haar gevoel kunt verwoorden op zo'n manier dat ze zegt, ja, dat is wat ik bedoel. Precies dat is wat ik bedoel. Woon met begrip met haar samen. En vertrouw niet alleen op je eigen zwaar overgewaardeerde analytische vermogen. Zij is een hulp tegenover je. Zij heeft bepaalde eigenschappen die jij niet hebt. Ze zijn je gewaagd. Vertrouw niet alleen op je eigen inzicht. Vertrouw ook op het inzicht wat haar gegeven is en op de intuïtie die haar gegeven is. Het kan zijn dat je iets over het hoofd ziet. Sterker, de kans is vrij groot dat je iets over het hoofd ziet. Doe je voordeel met wat God in haar aan je geeft. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Vers 7b. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En bij u, dat is hier, in het Grieks staat hier eigenlijk meervoud. Dus het is jullie. Jullie gebeden. Petrus gaat ervan uit dat man en vrouw met elkaar bidden. Dat is een eerste stap. Als je dat nog niet doet als man en vrouw, vergeet dan alles wat ik tot nu toe gezegd heb en begin daarmee. Ga met elkaar bidden. Maar tegelijkertijd, man, het is lastig bidden voor je vrouw als je niet weet waar ze doorheen gaat, waar ze last van heeft, waar ze moeite mee heeft, waar ze van droomt, waar ze bang van is, waar ze op hoopt, waar ze mee zit. Als je dat niet weet, is het lastig bidden voor je vrouw. En vrouw, het is lastig bidden voor een man waar je op neerkijkt. Het is lastig bidden voor een man die je niet serieus neemt of waar je kritisch op bent, cynisch op bent. Dus dit schaadt niet alleen je relatie met elkaar, ook je relatie met God leidt eronder, als dit niet goed functioneert. Weet je, vers 1 en 2, vers 1 en 7, vrouwen wees een man onderdanig, mannen wonen met begrip met haar samen, hebben alles met elkaar te maken. Zoals de trappers van je fiets alles met elkaar te maken hebben. Als een man het gevoel heeft dat hij niet wordt gerespecteerd, dan zal hij op een manier reageren die zijn vrouw ervaart als liefdeloos en onbegripvol. Hij zal haar gaan negeren of hij zal juist defensief worden. Maar als een vrouw zich niet gehoord voelt en niet gezien voelt en niet begrepen voelt, dan zal ze gaan reageren op een manier die op haar man respectloos overkomt. Door minachting of cynisme. Zie je wat er gebeurt? Het is een visueuze cirkel. Emerson Emmerich, een schrijver van het boek Liefde en Respect, ik denk dat een aantal van jullie dat wel gelezen hebben, een goed boek, die noemt dat het rad van waanzin. Een visueuze cirkel waar je dan in terecht bent gekomen. De man negeert zijn vrouw, omdat hij zich niet gerespecteerd voelt. En hij vraagt haar mening niet, omdat hij bang is dat ze geen spaan van hem heel laat. En vervolgens begint de vrouw haar man te minachten. Omdat ze zich niet gehoord voelt. Omdat ze zich niet gezien voelt. En daarom begint ze beslissingen te nemen die eigenlijk haar man zou moeten nemen, maar het niet doet. En nu? Wat als je in die visuele cirkel terecht bent gekomen? Van disrespect en minachting en negeren. Wat nu? Daarom ga ik jullie wat huiswerk meegeven voor de komende week. Mannen, denk de komende week eens na. Doe ik er alles aan wat in mijn vermogen ligt om mijn vrouw te begrijpen? Doe ik er alles aan wat in mijn vermogen ligt om mijn vrouw te begrijpen? Woon ik met begrip met haar samen? Stel ik vragen of ben ik misschien te bang voor de antwoorden? Heeft ze het gevoel begrepen te zijn? Kan het zijn dat de reden waarom jij je niet gerespecteerd voelt is omdat zij zich niet gehoord voelt? Breng tijd met haar door. Vraag en vraag door. Trek je ruimtepak aan. Stap in je ruimteschip en vlieg naar het andere sterrenstelsel. Je zult je verbazen. En vrouwen, denk eens na over de vraag. Aanvaard ik het gezag van mijn man? Aanvaard ik het gezag van mijn man? Moedig ik hem aan om zijn roeping na te volgen? Hij hoeft je respect niet te verdienen, hè? Net zo min als jij zijn liefde hoeft te verdienen. Of zijn begrip hoeft te verdienen. Hij hoeft jouw respect niet te verdienen. Vraag hem, voel je je gerespecteerd? Voel je je gerespecteerd door mij? Weet je, de opdracht van je man is een zware opdracht, nog zwaarder dan die van jou. Van hem wordt gevraagd dat hij, zoals de Heer Jezus voor de gemeente is, dat hij dat is voor jou. Je maakt hem een stuk makkelijker als jij dan voor hem bent wat de gemeente voor Christus is. En zijn gezag te erkennen als aan de Heer. En als je het moeilijk vindt om respect te hebben voor wat je man nu is op dit moment. Of als je het moeilijk vindt om begrip te hebben voor wat je vrouw nu is op dit moment. Probeer je dan voor te stellen hoe hij zal zijn. Wat zij zal zijn. Jullie zijn allebei erfgenamen. Als je allebei kind van God bent, ben je allebei erfgenamen. Hij is nog niet klaar. Hij is nog niet af. Zij is ook nog niet klaar. Zij is ook nog niet af. Maar er komt een dag, dan zal je man volmaakt zijn. Er komt een dag, dan zal je vrouw volmaakt zijn op een manier die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Hij zelf al helemaal niet. Zij zelf al helemaal niet. En jij mag daar een bijdrage aan leveren. Hoe mooi is dat? Amen. Laten we bidden. Onze Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we met elkaar na mochten denken over de bedoeling van het huwelijk. En over het ontwerp wat u zelf al in het huwelijk heeft gelegd. En Vader, ik kan me voorstellen dat dit om verschillende redenen een moeilijk woord kan zijn. Als je in een huwelijk zit wat niet loopt, waar een disrespect en negeren en allemaal hoogtij vieren. Als je in een huwelijk zit waar misschien een van beiden niet gelovig is. Of als je misschien helemaal niet in een huwelijk zit en alleen bent. Terwijl je zo graag een partner aan je zij zou willen hebben. Vader, dan bid ik u dat uw woord heen gaat en doet waartoe u het gezonden heeft. En dat het slechts uitwerkt wat u verlangt. Want uw woord brengt leven. En als dit een moeilijk woord is, dan bid ik u dat iedereen naar huis zal gaan om het te onderzoeken voor zichzelf. En te onderzoeken en te bevragen en te bidden hoe hij of zij in een relatie zit. Heer, wilt u dan spreken? Vader, wat zou het geweldig zijn als de huwelijken binnen de gemeente, binnen de christelijke kerk, als die zoveel van betere kwaliteit zouden zijn, als de huwelijken buiten de kerken, waarin nu niet gekend wordt. Vader, wilt u ons alstublieft leerbaar maken daarin en niet meegaan met de tijdgeest, waarin dingen zo snel veranderen en zo snel afwijken van uw woord. Vader, dank u wel voor deze woorden. En wilt u ons helpen om ze toe te passen in ons leven. Heer, wees ook bij de rest van de dienst. Als we met elkaar gaan vieren dat een aantal mensen zich laten dopen en hun oude leven achter willen laten. Heer, ik dank u voor deze prachtige dienst. Amen.